Lezen u voor uit de Heidelbergse Catechismus zondag 28, vraag en antwoord 76. Zondag 28, vraag en antwoord 76. Waar de onderwijzer vraagt wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. En die antwoord daarop, het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aanleven en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daar benevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Schrijven wij, als wij de laatste maal over deze zondagafdeling wilde stilstaan, nog eens boven van het heilig avondmaal onze Heren. En let op vermaning, verzekering en vereniging. Wij waren bezig met, ja, eigenlijk met vraag 76, daarom heb ik vraag 75 niet meer voorgelezen. Deze zondagafdeling, tenminste deze vraag 76 en haar antwoord spreekt ons van de vereniging. En de verzekering gaat daaraan vooraf, hebben wij gehoord. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Want het heilig avondmaal verzekert de waarachtigheid van de offerande Christus. Nu waren wij verleden week, waren wij eigenlijk blijven hangen in het begin van deze zondagafdeling. Namelijk, het met een gelovig hart aannemen van Christus, zijn lijden en sterven. Wij hebben gehoord, er staat, het is niet alleen, maar het is het toch ook wel. Het hoort erbij. Er is meer, maar de Heidelberger noemt het nog wel. En toen zijn wij gebleven bij dat werk van de borg en middelaar Christus in zijn profetische bediening. Hoe hij in zijn profetische dienst de onwetenheid des zondaars komt te verlichten. En hem door zijn woord en geest trekt. Niet alleen onder en bij dat woord, maar ook tot zijn heilig sacrament. Ter versterking van hetgeen hij heeft gewrocht. En dat wij hier op aarde alles, ik zou haast zeggen, in de grootste verwarring ervaren, ligt aan onze zijde. En dat wij het een wel en het andere niet zien of geloven, ligt alles in onze verdorvenheid en verlorenheid. In ons niet verstaan dat wij geheel en al in onszelf verloren zijn. Want anders, dat voelt u toch wel aan, dan zou in dat heilige avondmaal meer de troost van de vergeving der zonden ervaren worden. Welke troost denkt u dat er anders uit het avondmaal zou vloeien? Hebt u daar wel eens aan gedacht? Wat is toch die troost van het heilige avondmaal des Heren? Dat is toch niet de troost dat wij een ogenblik misschien op ons gemak, of minder op ons gemak, daar zitten? Het is toch niet de troost dat er eens een woordje valt? Het eigen doel en oogmerk van het heilige avondmaal is toch de troost van de vergeving der zonde om Christus wil. Het is een omhelzen door het geloof van zijn ganse lijden en sterven. Het is een aanneven. En dan niet in de zin alsof wij iets te nemen of te laten hadden. De volle klemtoon valt hier op het feit dat wij als ledigen, onwaardigen in onszelf, door Gods genade getrokken werden, door zijn woord onderwezen zijnde uit zijn profetische dienst, en dat de oren geopend werden voor de sprake van het evangelie, waarin hij als zulk een uitnemend profeet ons getekend was, die zoveel treffelijke woorden sprak, zodat ze uit die profetische bediening van Christus spraken. Tot wie zullen wij anders heen gaan? U hebt de woorden des eeuwige levens. Ja, geliefde. De Heere door zijn heilige geest. Hij is dan bezig. Hij is daar werkzaam, om niet alleen door zijn profetische dienst de onwetendheid te verlichten, maar ook plaats te maken voor zijn priesterlijke bediening. Want als het gaat over het lijden en sterven van Christus, hebben wij gehoord, dan gaat het over de gezalfde des Vaders, die met de Heilige Geest gezalfd is en van eeuwigheid geordineerd tot onze grote profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Wat is dat? Want daar zijn we gebleven, zijn priesterlijke bediening. En dit leggen wij nu niet allemaal hier neer als vrijsten. Nee. Want dan zou je toch wel moeten bedenken hoe het met de arme discipelen gesteld was in de nacht in welke hij verraden werd. Daar zie je nou wat er van ons aannemen terechtkomt. Maar wat denkt u? Dat gelovig aannemen, dat wil niet anders zeggen, ik noem maar een voorbeeld. Dat wil niet anders zeggen dan als de koning zijn blik richt op Petrus, de verloochenaar. Die daar zichzelf had vervloekt en onder ede gezworen, ik ken die mens niet. Dan nog, in zijn allerellendigste stand, wordt de blik van de koning aangenomen. Dat is geen verdienste van Petrus. Dat is loutere genade. Dat die blik zodanig aangenomen was, dat hij naar buiten ging en bitterlijk weende. De Heer heeft Judas ook wel aangezien en toegesproken. Vriend, hoe zijt gij hier gekomen? Verraadt gij de zoon des mensen met een kus? Daar was geen aanleiding. Daar stuitte alles tegen een muur van haat, vijandschap, boosheid. En als we dat overdenken, dan kunnen wij daar niet uitkomen. Wij kunnen niet zeggen waarom ging dat bij Petrus zo anders. Immers, dat is Gods eeuwige liefde en ontferming die Petrus een hart geeft onmiddellijk om bedroefd te worden, bitterlijk, en om te wezen voor zijn aangezicht. Dat aannemen met een gelovig hart, dat is niet de zelfwerkzaamheid van de zondaar, maar dat is de vervulling van de ledige met zijn heil, met zijn goedgunstigheid. En dan is er ook van harte wat de apostel Johannes eenmaal schreef. Maar zo vele hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods genaamd te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Nu gaat de Heere, de geest van Christus, gaat ook in zijn priesterlijke bediening onderwijzen. Hij gaat daar de ziel des zondaars in onderwijzen. Wat wil dat zeggen? Och, dat door het woord des Heeren en zijn heilige geest het woord toegepast wordt in zijn hart en leven. Dat hij gaat verstaan dat profetische woord van de koning is zo groot, is zo vol van genade en van waarheid, is zo troostrijk. Maar hij moet bij zichzelf constateren en zij verstonden geen van deze dingen. Het is alles verborgen. Hoewel de kracht van dat woord het hart vervrolijkt, het geruis van dat woord zijn ziel verkwikt en het hem trekt met koorden van goedertierenheid. Ach, hij weet het niet en verstaat het niet. Hij is gelijk ene die zo van noden heeft om het woord te leren kennen, waarvan het woord hem spreekt, het vlees geworden woord. En niet alleen als die profeet die het alles voorzegd heeft. Want met zijn profetisch woord gingen zij uit en spraken benevens dit alles. Is het reeds de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Wij hoopten dat hij het was. Maar wanneer hij dan verborgen is voor het oog in zijn priester, al heeft hij ook zichzelf al zo aangekondigd, dan komt ons onverstand en traagheid van hart tevoorschijn, dat we geen eens meer gedenken, en al gedenken we, dan verstaan we niet. Zulk een betaamde ons, zulk een hoge priester, onnozo, afgescheiden van de zondaar, die de broeders in alles gelijk geworden is. Maar nu komt, omdat hij priester is, laat hij ons niet met onze verkeerde uitleg of met onze verkeerde inleg, laat hij ons niet maar raakrommelen met het woord. Hij laat ons maar niet lopen in de hardigheid en in de traagheid van hart om te geloven. Uit zijn priesterlijke bediening ontleent hij het recht om tot ons te komen. Al dwalen wij met het profetische woord langs vele omwegen. Ook aan het heilig avondmaal. Dat er veel verwarring, veel duisternis, veel ellendigheid is. Maar hij neemt zelf het roer in handen. En terwijl zij daar riepen en zijn profetische dienst, waar ze zich zo over verwonderd hadden, niet meer verstonden, daar niet uit konden komen, daar neemde Christus uit zijn priesterlijke offeranden het recht om ze tegemoet te treden. Om ze niet te laten gaan in hun ongeloof en in hun hardigheid des harten, traagheid van hart, liever gezegd, om te geloven. En in zijn priesterlijke dienst gaat hij nu het profetische woord verklaren. Hij stuurt ze er niet mee het bos in. Hij zegt niet, zoek het maar uit, ik heb het allemaal gezegd. Nee, hij gaat het uitleggen in een gezegend onderwijs. En wat gaat hij dan uitleggen? Hij gaat zijn priesterlijk werk uitleggen. Ja, maar dat wisten ze toch al. Dat wisten ze wel en toch wisten ze het niet. Ze wisten de woorden, hebben ze gehoord, maar wat verstaan wij daarvan? Dat hij in mijn plaats zich tot de dood heeft vernietigd en neergebogen. Nu gaat hij hun onderwijzen. Hij opent als priester het oog voor het woord. Weer voor het woord. Maar waar nu in? Om de priester te vinden in het woord. De priester, het lam, de offerande. Het offer dat gans verteerd was. Zo doet de Heer nu nog. Zo doet hij nu nog. Hij gaat maar door. Hem die dwalen en brengt tot het rechte spoor. Hij zegt niet, je hebt mijn profetenwoord verkeerd begrepen. Dat zegt hij wel misschien, maar hij laat het daar niet bij. Hij zegt niet, ik heb al zoveel gezegd, ik hou ermee op. Jullie zijn een verkeerd en verdraaid geslacht. Maar hij zegt, kind, versta het toch en leef. Moet de Christus niet alle deze dingen leiden. En al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Ik heb me wel eens verbaasd over dat woord van de koning. Waarom? Wij zijn zulke grote mensen. Wij weten het zo. Wij kunnen zo zeggen. Ja, ben je dan geen zondaar geworden voor God? Want als ik dat niet gedaan had, dan had jij voor eeuwig verdoemd geworden. Ja, wij weten niet van hoedanige geest we zijn. Maar die dierbare koning, die laat ze als aan- en toehoorders erbij. Hij zegt niet, jammer, dan hadden jullie al dit. Nee, de toepassing laat hij over aan de heilige geest in het hart. De toepassing. Je hebt mensen die leven van de toepassing. In die zin, in de preek het laatste kwartiertje. Die hebben wel drie kwartier toepassing. Maar ik denk wel eens in mijn hart, wat zijn we toch ver van pad af met al die dingen. Want ja, hij is alleen de grote toepassing. Als je naar de toepassingen van de koning kijkt, die zijn doorgaans zo zakelijk en zo zuiver. Daar zit niks bij van dat de oude refrein van ons mensen. Maar zo gaat hij ze onderwijzen. Hun ogen openen. om nu niet alleen de profeet, die dierbare profeet, maar die alleruitnemendste priester te mogen kennen en omhelzen. Nu, dat wil de koning ook in onderwijs in het avondmaal. In zijn dood en in zijn lijden. Hij wil het al voor die tijd doen, zeker. Dan wil hij zijn profetisch werk bekrachtigen in hun zielen. Ik heb grotelijks begeerd het avondmaal met u te houden, eer ik lijde. Als je vraagt, hebben die mensen daar nou de vrucht van gehad? Dan zeg ik, nou, dat durf ik niet te zeggen. Ze hebben er iets van de ontroering geproefd en gesmaakt. Maar of dat ze daar nou als zondaren de vergeving der zonde geproefd en gesmaakt hebben, ik denk het niet. Ik denk het niet. Maar ik heb het begeerd, kinderen, u tot een getuigenis. Na deze zult gij het verstaan dat uw profeet priester is en een lam en een offer dat gans verteerd wordt. En dat is zo uitnemend groot wanneer zondaars harten een opening, een uitzicht krijgen op hem die geleden en gestorven is. Dat begeer je altijd te horen. Als je kenmerken van dat leven wil horen, moet je goed luisteren. Daar gaat de ziel naar uit. Dan ben je blij als het woord gelezen wordt en je hoort lezen van hem die gekomen is in de staat der vernedering. Dan ga je zeggen, ach Heere, wat heeft u toch bewogen om zo diep te buigen? In de priesterlijke bediening van de koning wordt meer en meer het gewicht en de waarde uit al het onze weggenomen. Dat is ook een zuiver kenmerk. Steeds minder en minder kun je leunen en steunen op je ervaring, op de woorden die je zo voorgekomen zijn, op je belevenissen. Waar de priester, de Christus, de gezalfde, zich ook door het heilige avondmaal in het sacrament meer en meer bij aan- en voortgang komt te verklaren, is er meer en meer een afsnijding van al wat van ons is. Ook meer en meer een besef, een levendig besef, dat daar ik in zijn offerhanden begrepen mogen zijn, daar ben ik eeuwig zalig en rein. Maar waar ik daar buiten val, baat mij niet. Maar kom ik eeuwig om? De priesterlijke bediening haalt dus de waarde uit het schepsel weg, uit zijn droefenis en uit zijn blijdschap, uit zijn lach en uit zijn tranen, uit zijn lezen en uit zijn niet lezen, uit zijn ootmoed en uit zijn hoogmoed. Overal wordt de waarde uit weggehaald. De Heilige Geest is bezig om hem meer en meer te laten zinken op de eeuwige rotsteen Christi, wiens werk alleen volkomen is. Duurt dat lang? Och, ik zou haast zeggen, de doorsneewegen, die gaan het ganse leven door, het hele leven door. Maar er is wel onderscheid. De Heere zegt, indien als ge eens bekeerd zult zijn, Petrus, als je dat verstaat, dat de waarde weggenomen is uit je ijver, uit je vuur, uit je liefde, uit alles. En je houdt mij over, versterk dan daaruit je broeders. Versterk ze dan, die even ellendig, even rampzalig, even buitengesloten zichzelf waarnemen. Predik ze dan de enige offerande Christi. Kijk, wil je weten of dat je daar kennis aan hebt, dan krijg je ook die liefde tot hem, de borg en middelaar. Wat is dat voor een kennis? Nou, dat is niet een kennisname in de zin, als je nou foto's ziet, dan zeg je, oh ja, nou weet ik hoe die persoon eruit ziet. Begrijpt u? Maar er is niemand die een portret of een schilderij van de Heere Jezus kan maken. Dat kan niet. De apostel Paulus zegt, van nu aan kennen wij niemand meer naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, van nu aan kennen wij hem niet meer naar het vlees. Want aan Paulus was hij nog verschenen, als aan een ontijdig geborene, ten laatste aan mij, zegt hij. Wat is dat dan voor een kennis? Luister goed op. Vooral degenen die jong zijn en die misschien voor het eerst in hun leven aan het heiligavondmaal des Heren mochten deelnemen. Dat is een geestelijk kennen. Dat is een meer en meer kennen van wat hij is. De zaken van de woorden. Je ziet niet een portret voor je, maar je ziet een zaak als ware door het geloof. Welke zaak? Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken. Ja. Want heel de hel mag er tegen toren uitgelden. Heel de eigenwillige godsdienst mag haar verzen er tegen verheffen. Maar dat is de sleutel en de hoop des zondaars. Genade, barmhartigheid en vrede bij de aanvang. Want als je ene storm wil hebben die ons van de kaart blaast, dan is het het zuizen van die stilte. Genade, zij dezelfde. Dat is het geestelijk kennen en aannemen van Christus. Een oog krijgen voor hem wat hij is. Want hij is in zijn persoon de allergrootste weldaad zelf. Hij is zelf de grootste weldaad. Dan hoef je niet eerst te kijken naar de weldadigheden, maar gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Die gaven. Kijk, daar krijg je dan kennis aan. Door de onderwijzing uit zijn priesterlijke dienst, die hij in het avondmaal openbaart en verklaart in de eenvoudige tekenen. Hij deelt uit gebroken brood en vergoten wijn. Dat is verbroken gekruisigd vlees en vergoten bloed. Ken, ja, en daarin is geen eindige liefde. Daarin zegt de kerk met de apostel, op dat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. Dan zegt hij dat als het ware in de aanvoegende wijs, in de zin van, ik ben nooit uitgeleerd. Welke stipske der zaak hebben wij van hem verstaan? Van die gezant
die uitlegger, die een uit duizend. Maar dat stipke is hier bij machte om ons af te zonderen ogenblik van al wat van deze aarde is. Om ons af te zonderen ogenblik in het gewoel en het geraas der volkeren. Ons af te zonderen uit ons eigen onrustig bestaan. En een ogenblik te doen ervaren. Rust, mijn ziel. Uw God is priester. Hij is priester. Hij heeft zichzelf gegeven. Hij heeft alles gegeven. Hij heeft zijn leven gegeven. Opdat ik hem ken. Ja, denk nou niet dat het gaat om de mate. Maar het gaat als het ware om dat beginsel. Het gaat om het beginsel niet alleen van de eeuwige vreugde, maar ook van de kennis van Christus, die alle verstand en zinnen te boven gaat. Ja, dat is eenvoudig. En toch is het gelijk zo ontdekkend. Waarom? Wel, er is nog nooit iemand aan de Sinaï geboren die dat daar heeft kunnen leren. Nog nooit. Nog nooit is er iemand geweest die het van Mozes kon leren. Dat kon. Nog nooit is er iemand geweest die het uit een boekje heeft kunnen leren van een oud vader of een schrijver. Nog nooit. Je hebt het ook nog nooit, is er iemand geweest die het van een kind des Heren heeft kunnen leren, die het goed wist? Nee. Mag ik zo zeggen, het klinkt raar, het is er, of het is er niet. Het is van God, het komt uit zijn priesterhart, en het stroomt naar die ellendige toe. En het doet hem een ogenblik verstaan. Hoe goed zijn mij uw redenen geweest. Geen honing komt gehemel beter smaken. Want door het gezicht op uw offeranden ontvangt mijn ziel verstand van God en goddelijke zaken. Vanwaar is er dan een ogenblik die blijdschap, die verootmoediging? Zijn het niet de vruchten van de vergeving der zonden? Zijn het niet de vruchten? Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en ik gedenk ze niet meer. Ik heb lust aan barmhartigheid. Ik draag uw heilige wet. Kijk, en zo gaat de zondaar het meer en meer verliezen. Zo wordt hij nu meer en meer ingewonnen en uitgewonnen door de priesterlijke offeranden en bediening van Christus. Dat is ook de diepste ontdekking. Dat is ook de meest kostbare bevinding of beproefdheid, wanneer hij zoveel mag bevinden uit die enige hoge priester, dat hij als bevindelijk christen erbuiten valt, met al zijn bevinding, en toch erin valt, buiten de legerplaats, zijn smaad hij dragende. Geliefde, mogen wij daar iets van hebben mogen leren kennen in ons leven, jong of oud? Dat al is daar een zee van armoede, en dat er menigte van beschuldigers u beschuldigd hebben, in uw gang naar zijn heilig sacrament. En dat gij bij alle kenmerken moet zeggen, ach, ik kom ze te missen, maar dit, één sprankeltje, een sprankeltje van de liefde die uit God is. De wortel der zaak, waarvan Job getuigt, na de maal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Waarom vervolgt gij mij, mijn vrienden? Dat kun je weten in je leven. Je kunt soms niet weten of hij naar de hemel gaat. Kan ook. Dat je niet weet of dat je bekeerd bent. Niet weet of dat je wederom geboren of gerechtvaardigd bent. Dat je het allemaal niet weet. En dat je stilletjes zegt. Maar u, Heer Jezus, u bent de allerschoonste, de allerbeminnelijkste van alle mensenkinderen. Ach, had ik een tong die alleen van u zong, mocht ik met de godsgetrouwen uw heerlijke priesterdienst aanschouwen en ontvouwen. Ja, wat dan ook nog daarbij is, daarin wordt de vreze des doods en der dienstbaarheid weggedrongen. Weggedrongen. Want waar het oog op de priesterdienst van Christus komt, wanneer hij in het sacrament daar zijn zegen over gebiedt, dan zegt hij, ja, niet in de onverenigbaarheid, maar zegt hij in de bewuste vrede. Ik zou wensen van deze plaats, op deze plaats te mogen blijven. En ten hemel te gaan om hem te aanschouwen. Nu niet door geloof, maar door de ogen. Hem te kennen gelijk hij is. Dan kan de ziel die misschien een ogenblik daarvoor met veel vrezen en met vele pijlen doorschoten werd, vanwege de vrezen des doods, in één ogenblik ervaren. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijzen. Heere, nu zou ik begeren te sterven. De dood is geen dood meer dan. Ja, u zegt dan ben je nog in de wereld koninkrijk. Ach, dat weet ik allemaal wel. Dat weet ik wel. Maar dat geeft niet als u maar in het koninkrijk mag wezen. Of u veel beweging of weinig maakt, dat is niet zo belangrijk. Begrijp je? Het is een groot voorrecht als de Heere ons ten slotte als naakte zondaren doet rusten in hem. Maar dat geeft niet. Al die bewegelijke mensen, die moeten het gepredikt worden en voorgehouden worden. Wat in hem is aan te treffen. Nu, daarom gaan we weer een stapje verder. Niet alleen dat bij ogenblikken voor zulke onbekeerde zondaren, die wel eens gedacht hadden dat ze bekeerd zijn, maar nu werkelijk onderschrijven als was het met hun bloed, dat ze onbekeerde zondaren zijn. Nu, deze onbekeerde zondaren, die tot hun grote verbazing soms bemerken dat de prikkel des doods wijkende is, die worden ook geleid in de vastigheid, in de zekerheid, door het sacrament. Ze worden geleid in de goddelijke verzekering. Ik ben het die uwer gedenkt. Hij doet het. Kijk, dan is het niet meer het belangrijkste of wij gedenken, maar dat hij gedenkt. Ik kwam eens bij iemand, dat was mijn vader nog, maar die lag in het ziekenhuis na een behoorlijk ernstige operatie. Hij was er maar net bij en ik had zo verschrikkelijk meelij met alles. En zo diep ongelukkig voelde ik, dacht, die komt nooit meer thuis, die wordt nooit meer beter. Ik dacht, dan ben je akelig als hij dan bijkomt. Ik zeg, hoe is het, vader? Nee, dat durfde ik geen eens te zeggen. Ik dacht, dan kun je wel zien hoe het is. Maar ik zag dat hij een klein beetje zo door zijn ene oog naar me keek. En toen zegt hij, er is maar één blijdschap, jongen. Maar één blijdschap. En toen op dat ogenblik als kind of jongeling proefde ik iets van het geloof. Van dat onvergankelijke werk God. Dat kan je daar niet blij voor op je bedje hoeft te liggen. Als je misselijk, akelig en pijnlijk. Dat hoeft niet. En dan toch blij. Toch verankerd. Niet in je eigen. Maar in een ander. En met alles, alles te rust. O, wat was ik jaloers. Zeg, wat ben je dan gelukkig. Want dan hoef je er niet goed meer bij te liggen. Dat hoeft niet meer. Want ik zag door lucht en wolken heen. Daar is nochtans in Christus gemeenschap met de Vader en de Zoon. Door de Heilige Geest. Dat is grote. Kijk nou, daar gaat nou het Heilige Avondmaal ook heen leiden. Om die kinderkens die van de vloed heen en weer bewogen worden. Die graag gebruik maken van melk in plaats van de vaste spijzen. Om ze te bestraffen en zegt, foei, gij behoorde wel vaders te zijn. En ze zijn nog kinderen. Ge moet met melk gevoed worden. Ja, als je er maar rekening mee houdt, de melk dat is nog niet direct die gemoedelijke poespas van een gemoedelijke voorganger hoor, dat niet. Dat niet. Het is melk. Redelijk en onvervalste melk. Maar ja, dat wil toch eigenlijk dit zeggen. Dat je graag luistert en hoort naar de eerste beginselen. Naar de eerste werkingen van de Heilige Geest. En dat je nog niet zo ver achteruit gegaan bent. Dat je een oor gekregen hebt om te horen. Het is overaf. Kijk, en dan kan de dominee wel zeggen, dat is waar. Al die wankelende ellendigen, ze zijn er allemaal in, maar hij moet ook prediken de vastigheid. De opwassing in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Want het is een rare vertoning als je 60 of 70 jaar oud bent en je zit altijd, en je bent al 30 of 40 jaar op de weg en je zit dan nog dit en dat. Dat mag wel. Je moet goed begrijpen, je hoeft de zekerheid niet in jezelf te hebben. Je mag wel, ja, juist een ongelukkige zondaar zijn. Maar als je altijd zo zit te praten, dan is dat juist een bewijs. Verstaat u dat nou? Dat je nog niet zo ongelukkig bent? Dat je met minder toe kan dan het is volbracht. Begrijp u? Ik wilde wel dat gij dat eens mocht verstaan. Dat zolang je dan in die gemoedelijke wegen wandelt, ja zeker, dat is zeer aangenaam. En dan zeg je, ja, maar het is te kort voor de eeuwigheid. Maar eigenlijk heb je het heel goed en heb je nog heel veel. Je bent misschien wel arm, nee, daar ben je niet aan toe. Want elke keer krabbel je weer tegen de kant op met iets. Dat is wel van de Heere God. Maar de Heere wil leiden door zijn Heilige Geest naar de priester die uitroept. Het is volbracht. Daar wil hij heen leiden. Maar dan is er geen plaats voor bij ons. Waarom niet? Omdat we zoveel hebben. We hebben zoveel. En als we ons niet vergissen, dan hebben we verleden week nog wat. En ja, als de Heere nou alles is oplaad drogen in werkelijkheid. Want je mag nog blij zijn dat de Heere nog zo doet. Maar als de Heere nou alles is oplaad drogen, kan ook. dat je eigen niet meer gelooft. Dat je ziel vertrouwt, dat je ziel niet meer vertrouwt en je hart niet meer. Dat je niet meer zo makkelijk durft te zeggen, dat woord heb ik gehad. Wat dan? Dan heb je iets anders nodig. Wat heb je dan nodig? Een volkomen zaligmaker. Die een ellendige zondaar uit loutere genade zalig maakt en uitroept. Gij zijt mij. Dat. Maar ja, daar heb je het weer. Zolang we ons krampachtig vermaken met allerlei speeldingetjes, komen we ook niet tot de vastigheid die buiten ons ligt in een ander. Smijtergeld zegt ergens, duizenden christenen van Gods volk gaan hun leven lang in het duister, doordat ze de zekerheid der zaligheid zoeken in hun gevoel. En niet in het geloof, buiten zichzelf, in een ander. Zoals u zeker wil worden, geliefde, zo is de meest bevoorrechte zonde nog niet verzekerd, want je denkt natuurlijk, ja, maar die man die heeft nog eens een geloof, en die man dit en dat, dat denkt u. Zover ben ik nog niet. Nee, maar uw geloof is nog veel te groot. Uw liefde is nog veel te groot. Uw hoop is nog te sterk. Maar als de Heer er een bodemloze put van maakt, van al deze dingen, dan word je misschien ook zo arm, dat je rustig gaat in hem die het alles heeft volbracht. Daarom mag de prediking eigenlijk ook niet altijd bezig zijn met, heb je wel eens dit, heb je wel eens dat, ben je wel eens zus, ben je wel eens zo. De prediking hoort voor te stellen, Jezus Christus die wij gekruisigd hebben, maar welke God opgewekt heeft. En hem gegeven heeft tot een hoofd boven alle dingen. Nu, dat is zijn priesterlijke bediening aan het avondmaal. Daar gaat de Heere nu aan dat avondmaal waar zijn bloed gedronken, zijn vlees gegeten wordt, gaat de Heere meer en meer leiden in de vastigheid. En als heel je leven maar door je opvoeding of door de bakering of door weet ik wat, als je nou heel je leven maar door blijft rommelen, zou ik haar zeggen, wat dan? Dan kom je ook in de vastigheid terecht. Als het laatste touw wordt losgesneden hier op deze aarde, dan rolt die zondaar of zondares de eeuwige vastigheid binnen. Een vaste stad. Heil tot muren en voorschansen. Daar komt hij dan in terecht. Maar ja, het is profijtelijk en aangenaam om in ons leven ontdekt te mogen worden aan onze onvastheid op een zodanige wijze dat we alleen maar rusten kunnen in de vastigheid die buiten ons in een ander ligt. Wat vloeit er nog meer uit zijn priesterlijke bediening in het heilig avondmaal? Nu, een zekere smaak. Als je wel eens een keer wat lekkers ergens gegeten hebt, dan zeg je, hoe was dat toch? Hoe zouden ze dat maken? Zou ik best nog wel eens willen eten. Nou, dat is maar op aardse terrein. Maar geestelijk is het ook zo. Ach, Heere, geef thans uw zegening. Dat is geen bewijs van twijfel, hoor. Maar een verlangen naar zijn doorgaande werking. Om door een levend geloof hem te kennen. Hem te beminnen. Die het leven is. En waar dat in de ziel geproefd en gesmaakt werd. Daar begeert hij van de Heere milde regen. Op een bezwijkend erfenis. Dan neemt de Heer het hem niet kwalijk als eigen thuis. Zeg toch mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Is de Heere dat dan niet voor zijn Jacob? Zeker wel. Maar wat een vreugde en blijdschap is erin. Wanneer hij bij de voortgang bevestigt zijn liefde en trouw jegens ons.
Nu, dan kan er ook bij ogenblikken een sterk heimwee zijn en verlangen naar zijn tafel, geestelijk gezien, naar zijn gemeenschap, waar hij alle nevels op doet klaren, de wolken die wederkomen na de regen wegvaart, en ons van harte verblijd doet zijn in hem, ons hoogst geluk en ons enigheid.
Ja, daar weet de Heere van. Daar weet de Heere van. Waar de zondaar of zondares, terwijl hij met zijn volle gedachten bij zijn werk is, of bij zijn fiets, of bij zijn weet ik wat, in één ogenblik hem overvalt de nameloze armoede, het gemis, het gebrek. En dat hij op hetzelfde moment door de geest van Christus fluistert, waar niemand hem ziet, soms. Of waar ze hem wel zien, dat het van binnen oprijdt. Heere, Heere, vergeef mij toch al mijn kwaad en geef mij weder de vreugde uw zijn. Laat mij uw gestalt, uw gedaante zien, uw liefde. Buiten u, o eeuwig wezen, ach, wat ben ik toch op aarde. Ja, het is soms ineens weer weg ook, zonder zelfs dat het vervuld wordt. Zonder zelfs dat het vervuld wordt. En dat je het moet doen met het woord van de profeet, aangaande de priesterlijke bediening. En dat de ervaring op zich laat wachten. De ervaring des geloofs. Nu zal mijn hoofd, hart, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Maar dat geeft niet. Hier op aarde houdt de Heere zijn kinderen allen zo net tussenin. Te weinig niet, te veel niet. Waarom? Omdat we ellendige doorbrengers zijn en dieven. Omdat we buiten onze schoenen lopen van verbeelding als we weer wat hebben. En dat we er zo mee op pad gaan, dat eerst is het zo. En als we het voor de derde keer vertellen, dan is het zo. En als we het voor de tiende keer vertellen aan een arme zondaar, dan krimpt het hart van een ellendige ineen die denkt, jongen, wat heb ik dan? Wat ben ik toch een arme stakker? Ik heb niks. Dat die manken zulke dwazen zijn, lijkt. En daarom leidt de Heere zijn kinderen in de grazige wijde van zijn woord. Maar tevens doet hij ze ervaren. Gij zijt mensen. En blijft mensen. Tot aan uw laatste snik toe. Laten we er eens afstappen. Want het veld, het terrein van zijn priesterdienst. De stralen die uit die zonne voortkomen zijn zo groot en vele. Dat wij het niet kunnen overzien. Maar een iegelijk mogen toch in zijn harte ervaren deze zaken die uit zijn priesterdienst voortvloeien. Nu verder. Nu gaat hij ook nog spreken over de vereniging met het lichaam van Christus. Want dat is het niet alleen, maar het is ook daar benevens door de Heilige Geest die in Christus woont en die in zijn arme kerk woont, om hoe langer hoe meer verenigd met hem te worden door het geloof. Dat al is het dat Christus in de hemel en wij op de aarde zijn, toch vlees van zijn vlees, been van zijn gebeente. En dat we door dezelfde geest geregeerd worden. Wat is dat? Daar gaan we mee naar huis. Die vereniging. Of die gemeenschap. Dat is eigenlijk dit. We hebben gezegd opdat ik hem ken. En de kracht zijner opstanding. De kracht zijner opstanding. Ja, om nu door die Heilige Geest ingeplant te zijn. En ingeplant te blijven. Ik zou haast zeggen om altijd weer ingeplant te worden. In de enige wijnstok Christus. Waarom? Wel, die oude Adam, die weet van geen ophouden. Wij zijn geheel en al in onszelf aangemerkt, stof en stank. Wees eens eerlijk, kunt u één goede gedachte denken? Nee toch. Wel boze bedenkingen flitsen er bij duizenden door de ziel. O, wie zal kunnen beschrijven wat een afschuwelijke put van wanverdrochten ons bestaan is. En als het daar nu mee gaat zoals dat boze bestaan wil, wat dan? Dan is het eind ervan zoek. Dan leeft die zondaar in een gruwelijke uitgieting van alle ongerechtigheid en is die de duivelen gelijk. Maar nu geeft de koning niet alleen aan de goddeloze vergeving der zonde en een verzekering aangaande het eeuwige leven. Maar hij zegt, ik zal ook uw koning zijn. De kracht uw opstanding zal ik in uw leven doen ervaren. En koninklijk zal ik over u heerschappij voeren. En wat doet die koning? Die weet dat er van ons niets te verwachten is. Want die ziel en dat lichaam, die mens, die zijn als een opengebroken stad zonder muur. De pijlen van de Satan vliegen erin. En zelf missen wij de grond van het beeld Gods. We derven zijn heerlijkheid. Moet je niet zeggen dat het volkomen waar is uit de praktijk van het leven. Zo komen ze openbaar. Maar daar neemt de koning geen genoegen mee. Tuurlijk niet. Kijk eens, als u iets gekocht hebt en u hebt het ontvangen, u hebt een hond gekocht uit het asiel. Er zitten er nog veel meer, u hebt er één uitgezocht. En u neemt hem mee, u betaalt hem, dan is het uw hond. Dan doet u ermee, u verzorgt hem. Wat een ander doet, is bijzaak. Of het een hond geweest is, een zeer kwaaie rakker, waar het slecht mee getroffen hebt, aan die kant genomen, dat doet er niet toe. Je begint eraan te werken. Je begint eraan te arbeiden. En je zegt, hondje, al heb je 100 bazen gehad, en als ik goed begrijp, niet zulke beste bazen, als ik naar je gedrag kijk. Je hebt nu een andere baas. Je hebt nu een andere koning. Je bent in een ander huis. Onder een andere heerschappij. Onder een andere wijnstok en vijgenboom. Ik zet je op een andere stam. Nou ja, dan kan die hond, die moet gaan luisteren. Dat is wat. Als je een hond hebt, ik zou zeggen, die helemaal verpest is. Door zijn eigen en door de duivel. En dat zijn wij. Dat zijn wij. Dat is wat. Waarom? Die oude gewoonte, die oude aard, die wil altijd maar weer terugkeren. En dan denk je net dat je zegt, nou zie door hoor, en de derde keer doet het weer fout. Het weer fout. En de baas kijkt wel eens verdrietig naar hem en denkt, zou die het nou nooit leren. Maar, hoe bedroevend het ook is, hoe ellendig, en dat bij die hond zelfs de tranen hem soms in de ogen staan, dat hij zegt, jonge jongen, wat doe ik mijn baas toch een verdriet, toch? Hij leert langzaam, dank u wel zeggen. Hij leert langzaam een pootje geven. Hij leert langzaam te gehoorzamen. Ja, ja, zo gaat het nou ook met de kerk. Die geest van Christus. Die uit zijn koninklijke ambt komt te bedienen en zegt. Hij zei van mij, ik heb u gekocht. Ik heb voor u alles betaald. Ik geef u niet aan het wild gedierte. Heren, andere heren behalve u hebben over ons geregeerd. Doch door u alleen gedenken wij uw naam. Zo gaat het. Die geest, die koninklijke geest, die zegt eruit. Ik regeer. Gij zult u buigen naar mijn paleis. Loopt het vast in uw leven, dat gezegd vlees van zijn vlees, been van zijn gebeente, hij is heilig, ik ben onheilig. Ach, hoe kom ik op die weg nu? Dat is hier op aarde ten dele. In hem ben je al volmaakt. In hem ben je gehoorzaam, altijd lief, altijd luisterend in hem, maar je eigen. Nou, wat je eigen hondenaard betreft, die verkeerde hondenaard dan hoor, want een gewone hond is nog best een goed beest. Maar wat onze hondse aard betreft, nee, die weet van geen lijken. En nou wil die hond luisteren, waarom? Omdat de koning heeft gezegd, zit aan mijn tafel. Je hoeft er geen eens onder te zitten, zit aan mijn tafel. Ik zal voor spijs en drank zorgen. Dus die hond heeft alle reden om te zeggen, dank u wel, heren. Dank u wel. Dank u. Maar elke keer weer, tussen de bedrijven door zou je zeggen, snuffelt hij weer hieraan en daaraan, aan het vuil, aan het uitbraaksel. Is het zo erg? Ja, daarom, o wonder, hoe langer, hoe meer verenigd worden. Hoe langer, hoe meer. Nee, geliefde. Hier wat dat betreft, die gemeenschap en die gemeenschapszin. Die volkomenheid die de kerk hier door het geloof in hem heeft, heeft ze niet in zichzelf. Nee, in zichzelf zijn die jammerlijke, vleeselijke zondaren. Maar ze zijn in een ander huis gebracht. Onder een andere heerschappij. En elke keer als ze de deur uitsnappen de straat op, komt de koning. En hij roept ze terug en zegt, hierheen, waarom zoudt gij sterven, mijn kind? Waarom? Keer weder gij als keerig kind, ik zal u af. Keringen genezen. Ja, de Heer heeft de vervaarlijke en liefderijke stemmen. Soms blaast hij ze in stormwinden bij elkaar en ze verdreven uit Assur tezamen. Soms vermaalt de gedurige klopping van de liefde het hart en zit hij weer, ja, zoals een hond jankend voor de deur, om binnengelaten te worden. Binnengelaten. Och, de apostel was er niet. Hij was op reis. Zo is met de kerk ook. Op reis zijn ze. Ze hebben alles in hem volmaakt. Maar om dat te geloven, daar hebben ze maar een klein beginsel van. Klein beginsel. En elke keer tot smart van de meester krimpt die hond weer in elkaar, net als dat hij doodgetrapt wordt. En hij bedoelt alleen maar het goede. Dat leert ook het heilige avondmaal. Koning is hij. Koning. Grootvader zei wel eens, het zijn wormen. Maar ze hebben een koning. Ze hebben een dierbare vorst, Messias. Nu. Maar dat geloof, die oefening, dat is ten dele. Dat is ten dele. En dan denkt ieder voor zich, jongens, jongens, jongens. Wat heb ik weinig daarvan. Ja, dat is goed dat je dat denkt. Om te mogen blijven, zing ik blijf ten Heere verwachten. Mijn ziel was ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Zo doe hij ook aan mij. Opdat we hem kennen en de kracht zijn er opstanding. En de gemeenschap zijn geleiden. Zijn dood gelijk voor de gewordene broeder. Ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar waartoe ik van Christus wegen ook gegrepen ben. Niet dat ik het al reden verkregen heb, maar ik jaag ernaar naar het doel, naar het wit, naar de prijs der roeping God. En als je als een luie, lusteloze knecht ontmaskerd wordt op de baan, wel, dan gooit hij die uitverkoren ellendeling toch niet in de hel. Maar hij schudt hem bij de arm en zegt, wat is u? Gij hart slapende, wordt wakker. Ga heen. Zo groot een liefde, een verkiezende liefde, zo groot een welbehagen, komt de Heer nu in zijn heilig sacrament te verklaren. Ach, dat wij met elkander, al is het niet op het moment, toch zulks in onze levens mogen leven, totdat de dag aanlichtte en alle schaduwen vliegen. En de morgenster die de volle dag aankondigt, opga in onze harten, wanneer hij zal zeggen, kom in, gij gezegende mijn vader, de erfend koninkrijk. Dat voor u weggelegd is, voor de grondlegging der wereld. Amen.